Goedemiddag allemaal, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk. Mijn naam is Jeroen den Dekker. Ik zal de orde van dienst van deze middagdienst met u doornemen. De voorganger is dominee G.J.H. Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Putters. En medewerking verleent vanmiddag de Zuidhoven Praise Band. We starten de dienst zoals gebruikelijk met het welkom en de mededelingen namens de kerkraad. Dan zingen wij als eerste gezang 401 uit het liedboek voor de kerken. Een vaste burcht is onze God. Vervolgens gaan we staan en volgt het persoonlijk gebed. Het votum en groet. En daarna zingen we met elkaar uit opwekking 369. Door uw genade, Vader. Dus opwekking 369, door uw genade, Vader, na persoonlijk gebed en votum en groet. Dan volgt het gebed, waarna we lezen uit de Bijbel, Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En dat is vanmiddag uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus Efeziërs 2, vers 1 tot en met 10. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. En dan zingen we Psalm 98, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere. Psalm 98, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Daarna volgt de verkondiging. Thema vanmiddag is 100% genade. En de tekst is uit Efeze 2, vers 10. Echt gelukkig ben je als je het woord van God hoort en in je hart opslaat. En daarvoor wat dan in Efeze 2, vers 1 tot en met 10 staat. Daarover zal de preek gaan. Na de preek zingen we met elkaar opwekking 428, Amazing Grace. Opwekking 428, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Daarna volgt dankgebed en voorbeden. De inzameling van gaven, vandaag bestemd voor de diaconie. En daarna zingen we met elkaar uit opwekking 614. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer. Opwekking 614. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer, na de collecte. Daarna volgt de geloofsbelijdenis. En het slotlied is opwekking 544. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie u bent. Opwekking 544, dat is onze slotzang en de dienst wordt beëindigd met de zegen. We wensen u allemaal een gezegende dienst.
By your calling, Lord. Zo, goedemiddag. Iedereen die hier vanmiddag aanwezig is, die via internet meeluistert of die later mee zal luisteren, mag ik via namens de Kerkraad van harte welkom heten in deze dienst met als onderwerp 100% genade. We zullen samen zingen met de praiseband en we zullen nu eerst kijken naar een korte intro op vanavond waar iedereen van de categorisatieleeftijd van harte welkom is. Oh, en daarna zullen we zingen Een vaste burcht is onze God.
Mensen mensen die kritiek hadden, werden ketters genoemd. En met die ketters liep het vaak slecht af.
Als de paus hoort wat Luther vindt, wordt hij woest. Hij schrijft Luther een brief. Als hij zijn stellingen niet terugneemt, zal de paus Luther uit de kerk zetten. Maar Luther denkt er niet aan. Hij zal de paus niet gehoorzamen. Voor de ogen van zijn aanhangers gooit hij de brief van de paus in het vuur.
Ook vanmiddag beleiden we dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Dat willen we met elkaar zingen. Zullen we bidden? Het is wel zo, Heere God, dat we hier niet gekomen zijn en dat we niet met u kunnen spreken, omdat wij het zo geweldig goed gedaan hebben. We hebben het gezongen. Door uw genade, Vader, mogen we hier binnengaan. Genade, een woord dat we zo vaak horen in de kerk. En ook een woord waarvan we soms kunnen denken. Het staat zo ver van ons af.
het doet zo weinig met ons. Maar vanmiddag mogen we weer horen dat het nou juist daarom gaat. En dat het alles met ons doet. En dat het heel dicht bij ons komt. Nee, we kunnen nooit pochen op wie we zijn. Nooit zeggen van, kijk mij eens hoe geweldig ik het doe. En helemaal niet als we aan u denken en naar u kijken. Maar, Heere God, dat we bij u mogen horen zonder vrees, zonder angst. Dat is het wat we vandaag ook weer mogen horen. Zomaar bij u, zomaar uit genade. Wees u bij ons vanmiddag en zegent u ons. Hier in de kerk, ook thuis als we meeluisteren, zegent u ons en geeft dat uw woord zo ook vanmiddag zijn werk mag doen in onze levens. Om Jezus wil alleen. Amen. Anne en Heidi zullen uit de Bijbel lezen.
U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook bent u nu door onze zonden door genade gered.
Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen, in Jezus Christus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Jezus Christus. Dankzij zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat toont u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Jezus Christus geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Echt gelukkig ben je als je het woord van God hoort en het in je hart opslaat. Amen.
Kinderen gaan zo, of de jonge mensen gaan straks naar de zondagsschool. En we gaan hier in de kerk zingen. Psalm 98, ook een lied van genade. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, vers 1 en 2. En straks na de preek zingen we het lied Amazing Grace. Eerst een couplet in het Engels en daarna het lied in het Nederlands. Nou, we hebben hem zo even al gezien, Luther. En hij stelde in die jaren voor 1517, voor 31 oktober 1517, eigenlijk deze vraag aan zichzelf en aan anderen. Hij zegt, dat is nou de belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag waar je mee bezig moet zijn als het gaat over God en jou. En is de vraag van, hoe krijg ik nu een genadig God? Hoe weet ik nou dat God mij genadig is? Hoe weet ik nou dat God goed over mij denkt? Dat God mij omhelst, ook al heb ik straf verdiend. Hoe weet ik dat nou? Nou, dat is een belangrijke vraag, zou je kunnen zeggen. Nou, ik denk dat heel veel mensen zeggen, dat vind ik helemaal niet zo'n belangrijke vraag. In ieder geval niet de eerste vraag waar ik aan denk. Ik vind eigenlijk een veel belangrijke vraag bestaat hij eigenlijk wel? Dat vind ik veel belangrijker. Stel je voor dat hij niet bestaat, dan hoef je er verder ook niet over na te denken. Zit wat in natuurlijk. Of, dat is misschien een beetje achterhaalde vraag hoor, bestaat hij wel, maar van, kan ik God ervaren? Wat merk ik nou van hem? En ik wil zo graag iets van hem merken. En hoe doe ik dat dan? En dan kom je bij die vraag van Luther. Van hoe krijg ik nou een genade God? Hoe weet ik nou dat God goed over mij denkt? Dus een vraag. Ja. Misschien wel voor zijn tijd wel belangrijk. Maar ik wil iets van hem merken. Ik wil voelen dat hij er is. Ik wil iets ervaren. En dat van dat bestaan en dat niet bestaan. Ja, daar kun je hele boeken over schrijven. En er worden heel veel boeken over geschreven. En best wel aardig om die boeken te lezen. En best wel goed om die boeken te lezen. Maar dat zal allemaal wel, want ik lees eigenlijk niet. Ik wil hem gewoon ervaren. En die vraag naar bestaat God wel? Inderdaad, ik denk wel dat dat iets is van een vraag is van de vorige eeuw, zeg maar. Hè? Dat mensen, heel veel mensen daarmee bezig waren. Van de moderne tijd, om het zo te zeggen. Maar wij leven meer met de vraag van, ja, wat heb ik eraan? Kan ik het eten? Kan ik het voelen? Kan ik er iets mee? Toch is die vraag van Luther nog niet eens zo gek natuurlijk. Maar stel je voor dat hij bestaat. En hij bestaat, zegt Luther, en dat zei iedereen in die tijd. Dat betekent niet dat iedereen er rekening mee hield. Dat weten we ook vanuit de Bijbel. Toen geloofde ook iedereen dat God bestond. Maar ze hielden er geen rekening mee. En dwazen mensen waren mensen die wisten dat God bestond en maar niks ermee deden. Nou, in die tijd van Luther, zeg maar rond 1500, wist iedereen ook God bestaat. En je kunt hem ervaren ook, dat wisten ze ook wel. Maar ja, dan heb je nog niks gezegd, want wat ervaar je dan van God? Hoe denkt God dan over je? En hoe weet ik nou zeker dat ik later in de hemel kom? Hoe weet ik nou zeker dat dus God goed over mij denkt? Dat ik die omhelzing kreeg, hè, waar dat dingetje er net over was? Hoe weet ik dat nou zeker? En Luther zegt in ieder geval, het is niet automatisch goed. Dat is helemaal niet zo. En het is ook niet zo dat je kunt zeggen, nou ja, God mag al lang blij zijn dat ik in hem geloof. Want kijk eens hoeveel mensen er niet in hem geloven. Dus God zal wel heel erg blij met mij zijn. God zal wel heel erg blij met jullie zijn hier in de kerk. En jullie ouders en weet ik veel wie er allemaal in de kerk zit. Ja, je zou zeggen, dat is je geraai als God bestaat en je hebt geen ontzag voor hem. Ja, dan houdt het ook ergens op. Als God bestaat, mag je blij zijn dat je op hem mag vertrouwen en kunt vertrouwen. De blijdschap is niet zozeer iets bij God van, wat vind ik het fijn dat hij in mij gelooft of zij in mij gelooft. Maar je mag ook eens blij zijn dat hij aan je denkt. Dat je heel bevoorrecht bent. Maar Luther was dus monnik geworden. We hebben hem net gezien in zijn monnikspij. Hij was monnik geworden. Dat vond zijn vader niet zo'n goed idee. Zijn vader vond dat hij eerder geld moest gaan verdienen. En dat gedoe in het klooster, dat was maar niks. Maar hij kreeg een visioen. Hij kreeg een opdracht van God, zo voelde hij dat, om monnik te worden. En dat werd hij. En hij las in de Bijbel. En hij deed zijn best. En dat waren inderdaad van die grote Bijbels. Hè? Zulke grote Bijbels als hier. Hij deed zijn best. Maar vrede met God. Dat je zegt van, het is goed tussen mij en God. Het is goed tussen God en mij. Dat was er niet. En dat werd nou echt een levensvraag voor hem. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou goed worden? Het gaat niet automatisch zo. En dat voelde hij wel aan. En heel veel mensen met hem. Ik doe het niet goed. En dat werd er ook wel ingepeperd. Door heel wat boeteprediker's die rondliepen in die tijd. En de mensen, vaak buiten de kerk, ongenadig de waarheid zeiden. En hele verschrikkingen vertelden over hoe het in de hel is. Mensen waren bang, eigenlijk bang voor God. Bang om met hem in contact te komen. Het was in ieder geval niet goed. Hoe komt het nou goed? Nou, het speelde al een tijdje en het had meerdere keren gespeeld. De paus had geld nodig. En op dat moment juist voor zijn nieuwe kerk, de Sint-Pieter in Rome. Prachtig gebouw, heel groot gebouw. Daar is heel veel geld voor nodig. En de paus, dat was de plaatsvervanger van de Heere Jezus op aarde. Dus hij dacht van, daar kan ik wel iets mee. En hij besloot in zijn wijsheid dat mensen met boete te doen, door boete te doen, kwijtschelding van zonde konden krijgen. Dus als ze flink hun best deden, en vooral flink hun best deden met geld, dat ze dan strafvermindering konden krijgen. In die tijd geloofde men heel stellig van dat als je stierf, dat je dan niet gelijk naar de hemel ging als je in God geloofde, maar dat iedereen eerst in het vagevuur terecht kwam. Het is een periode waarin je gereinigd moet worden van je zonde. Want je kunt wel gedoopt zijn, je zonden kunnen wel vergeven zijn, maar er gebeuren daarna nog heel veel andere dingen die verkeerd zijn. En je moet daar eerst los van komen, je moet gereinigd worden. Dat is op zich nog wel een aardige gedachte, maar het is alleen dat het niet in de Bijbel staat zo. Maar daar had die paus het over. En die zei van, als je nou boete doet en geld geeft voor de Sint-Pieter, waar ik de mis mag bedienen en waar we dus heel dicht bij de hemel zijn, dan hoef je maar een kortere tijd in het vagevuur te zijn. Dus als je veel geld geeft, dan wordt die tijd korter. En je kunt dat voor jezelf betalen al bij voorbaat, maar je kunt inderdaad, zo hoorden we daarnet ook, dat doen voor je overleden vader en moeder of wie dan ook. Dat ze korter in het vagevuur zijn en dus zo mogelijk sneller in de hemel. En weet je, hebben wij de neiging om te zeggen, dat is raar, dat is gek, met geld in de hemel komen. Dat vinden we een heel rare gedachte. Nou, het is ook wel een beetje een rare gedachte, moet ik ook wel zeggen. Maar het is wel zo, en moet je eens bij jezelf nagaan, als je in je portemonnee gepakt wordt, dat is wel een goede manier van boete doen, hoor. Als je nou zegt van, je hebt iets verkeerds gedaan, je krijgt een stevige prent. Nou, dan vervoelen dat allemaal. Als je door het rode licht krijgt, hoeveel is de prent tegenwoordig? 200 nog wat euro? Nou, dat voel je wel. En dan word je gelijk kwaad. Hè? Dus het is een goede boete. Geld is een goede boete. Als je nou zegt van, je bent er met een tientje vanaf, dan rij je nog een keer door rood, bij wijze van spreken. Dus, zo'n gek idee was het niet van die paus. Hij had het in ieder geval goed begrepen. Als je mensen pakt in een portemonnee, dan is dat echt een boetedoening. Dan is dat echt een offer. We houden er niet van om in onze portemonnee te grijpen voor iets. En zeker niet als iemand anders dat zegt. Maar ja, daarmee kom je de hemel niet binnen. Dat is ook zo. En we hebben het gelezen, gehoord. Die meneer Tetzel, die trok door het land, door Duitsland. En hij bood de mensen aan om veel boete te doen voor een ander. In ieder geval veel geld te betalen. En zo deed hij ook een goed werk voor de kerk. Leverde veel geld op. Luther zei, in de film was hij boos. En dat was hij ook. dit is het in ieder geval niet. Hoe kom ik nou met God in het reine? Nou, op zo'n manier zeker niet. Het komt niet goed en het komt niet goed door wat ik doe. Dat is het tweede. Petra. Het komt niet goed door wat ik doe. Niet door werken, maar door genade. We hebben het van de week op de categorisatie over gehad. We doen ook op categorisatie aan Latijn. Sola gratia, alleen door genade. Dat was nou de grote ontdekking van Luther. Niet wat ik doe, maar alleen door genade. En even voor de duidelijkheid, hij deed veel. Want je kunt zeggen, kunnen wij makkelijk zeggen, ja, het heeft niks met mijn daden te maken. Terwijl we ook helemaal niks doen. Dus het is heel makkelijk om dat te zeggen. Het heeft niks met mijn daden te maken. Dus ik leef mijn eigen leven maar wel. En ik trek me van niemand wat aan. Ik trek me van God niks aan. En niet van mijn medemens niks aan. Maar Luther heeft wel gedaan, hoor. Hij zegt inderdaad, hij heeft waarschijnlijk ook zijn geld eraan opgegeven. Hij heeft een voetreis gemaakt naar Rome. En in Rome kun je nog de trap beklimmen, die Luther ook beklom, op zijn blote knieën, om maar dicht bij de hemel te komen. Ik heb het ook gedaan, toen ik in Rome was een keer, dacht ik van nou, dat moet ik ook kunnen doen. De volgende dag had ik nog last van mijn knieën, moet ik zeggen. Maar hij deed er in ieder geval wat voor. En toen hij thuis was, weinig eten, weinig drinken, jezelf geestelen. Dus van alles doen om jezelf maar klein te maken. En zou God nou door alles wat ik doe me toch een beetje genadig willen zijn? Het bracht hem geen vrede. En dat blijft zo, hè? Als je tegen de Heere God zegt, kijk mij eens hoe goed ik ben, wat ik doe en wat ik laat. Daar is God echt niet van onder de indruk. Heb je hem nou echt lief boven alles? Want daar is hij van onder de indruk. Als je dat zou doen, hem zo lief hebben boven alles. En daarnaast als je zelf. En dan niet op één momentje, één halve seconde, dat je zegt van nou ben ik er helemaal voor hem en voor de ander, maar heel je leven. Door genade. En niet door wat je doet. Omdat God zijn zoon zond. En omdat Jezus alles heeft gedaan wat ik had moeten doen. Alles heeft gedaan in mijn plaats. En voor mij. Door het werk van de Heere Jezus word ik behouden. Dat is alles. Nou, dat vond de kerk niet leuk, dat kun je je voorstellen. Het scheelde een hoop inkomsten. En je kreeg daar luie gelovigen van, natuurlijk zeiden ze. Van ja, er zijn gelovigen die gaan zitten, oh, ik hoef er niks aan te doen, dus ik kan mijn eigen gang gaan. Dat is gevaar altijd natuurlijk. Zeg, ja, het wordt toch wel vergeven. God is toch wel genadig. En je hoeft er niks aan te doen. Je hoeft niet vroom te leven. Dat werkt toch niet? Je wordt toch niet door je vrome dingen behouden? Dat was een probleem in die tijd. En de kerk raakte de grip op de mensen kwijt. En nou, je krijgt allerlei opstanden ook in het land. Ook verzet tegen de kerk. De boerenoorlog heb je toen gekregen in 1524. Mensen die waren het roer kwijt. Het was makkelijk dat de kerk ze eronder hield. En die zei van, dit mag wel, dat mag niet. En als je dat gedaan hebt, moet je dat betalen, enzovoort. Maar het verhaal van genade alleen, dat je leeft van de liefde van God. Is trouwens niet alleen iets van vroeger, hè. Ook voor vandaag. Denk maar eens aan jezelf. Altijd weer dat spookje dat door ons hoofd gaat. Nou ja, als ik nou maar weer gewoon mijn stille tijd ga houden. Als ik nou maar weer gewoon ga naar de Bijbel lezen. Als ik nou maar weer eens toezet om naar de kerk te gaan wat vaker. En als ik dit nou maar doe en dat nou maar weer doe, dan gaat het wel goed. Maar niet door wat ik doe word ik behouden, echt niet. En soms denken we ook van, ja, je hebt ook zoveel goede mensen die geloven, of die niet geloven. En wat dan met hen? Nou ja, hetzelfde als met jou. Als je niet gelooft in de Heere Jezus, het is genade alleen. Alleen uit genade. Nou, dat heeft Luther ontdekt. Maar we zijn nog niet klaar, want hoe krijg ik nou genade God? Dat was dus niet door wat ik doe.
Dat is heel duidelijk.
En dan het volgende. Of moet ik daar iets bij voelen? Moet ik daar veel bij voelen? Of af en toe? Of af en toe een heel klein beetje? Kijk, wat ik net zei, ik denk dat we het over het algemeen wel geloven. Hè? Over het algemeen zit het er wel in. Dat we zeggen, van ja, niet door wat ik doe word ik behouden. Ik kom niet in de hemel door mijn goede werken. Dat weten we wel. Ja, maar ondertussen vergeten we het niet. Ja, ik moet wel stille tijd houden enzovoort. Oké. Maar moet ik er dan wat bij voelen? Nou, dat willen we wel. Dat willen we wel. Hoeft niet altijd. Maar soms wel. Voelen dat God er is. Dat Hij om je geeft. Voelen dat Hij bij je is. Dat je blij kunt zijn met Hem. Als ik het nou niet voel. Ja, er zijn mensen die heel weinig voelen in hun leven. Mensen die vooral verstandelijk in elkaar zitten. Bijvoorbeeld. Hè? Dat kan. Als ik het nou niet voel. Maar de meeste mensen zoeken wel iets van, ja, ik wil het meemaken. Ik wil erbij betrokken zijn. Mijn gevoel moet erbij betrokken zijn. En dat ik nou niet gevoel dat God er bij me is. Nou, dan is het lastig om te geloven. Dat is helemaal waar. Het is altijd zo geweest. Maar ik denk dat vandaag de dag, dat is zo, heel sterk het geval is. Want we zetten alles op de kaart. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar tv. Kijk maar in de krant. Kijk maar in de bladen. Kijk maar... Vaak ook in de kerk. Het staat op de noemer van, ik voel er iets bij. Ik doe er iets mee. Ik heb er iets mee. Het doet mij wat. Want alleen zo is het waar. Er zit ergens een brom in. Het is niet te verhelpen. Dit... Moet die microfoon uit misschien? Is die niet aan? Niet uit, oké. Is hier ergens een... Ja, nieuwe spullen nodig, nieuw geld nodig. Nou, je hebt het net gehoord, hè? Je hebt net gehoord wat je ervoor moet doen. Of niet, maar goed. Ik zei net van dat het in onze tijd vooral gaat over dat je er iets van mee moet maken. Dat het je iets doet, dat je erdoor geraakt wordt, dat je er... daarmee verder kunt, doordat je het zelf meemaakt. Nou, daar had Luther ook wel mee te maken. En hij wist dat wel, maar hij had meer zelf de ervaring, moet ik eerlijk zeggen, dat God tegen hem was, dat hij dat ervoer, dan dat God voor hem was. Maar hij zag ook andere mensen. Mensen die eigenlijk daar hun werk van gemaakt hadden. Om God te ervaren. Dat klinkt een beetje vreemd. Maar die mensen waren zeer gelukkig te prijzen. Maar ze woonden in een klooster. Een bepaalde kloosterorde. Die waren daarmee bezig. Om op te klimmen tot God. En eigenlijk om daarover te mediteren. Over wie God is. Om te transcenderen, zeg maar. Om op te gaan in God. Ze deden eigenlijk niet anders. En Luther zag dat. En die mensen dachten van, wij zijn het, want wij zijn zo'n beetje heel dicht bij God gekomen door wat we voelen, wat we meemaken. En Luther keek naar die gewone mensen van alle dag, die hard moesten werken. En geen 8 uur, maar 10 uur, 12 uur in de zomer. En die helemaal geen tijd hadden om te mediteren. En die geen tijd hadden voor stille tijd. Maar die van vermoeidheid s'avonds op bed in slaap vielen. En geen tijd hadden om aan God te denken. Hoe moeten die dat doen dan? En weet je wat Luther nou in de Bijbel vond? Niet alleen maar dat wat we zo even gezien hebben, sola gratia, dat je uit genade behouden wordt, maar ook sola fide, dat je het door het geloof alleen behouden wordt. Grijp je? Geloof. Je kunt je niet bij God, naar God opklimmen in bepaalde gevoelens. Bekijk het nou eens van de andere kant. Wat is nou geloof? Dat je ziet dat God naar jou toe kwam. Dat God naar deze wereld toe kwam. In de Heere Jezus. Hij gaf zijn zoon. En wat is nou geloof? Dat je dat beaamt. Niet dat je zegt van, ik voel iets. Ik voel iets. Maar dat je dat beaamt. Ik geef mijn zoon, zei God. Jij bent een zondaar. En ik vergeef het je. Dat is het hele geloof. Kort maar krachtig. Gelovigen zijn niet die heel bijzondere mensen die helemaal opgeklommen zijn tot God. En die van alles en weet ik veel wat allemaal ervaren. Mensen die je in onze tijd ook nog hebt. Die altijd maar bezig zijn met hun ervaringen over God. En precies weten hoe God een mens bekeert. En precies weten hoe God in mensenlevens werkt. En wat de Heilige Geest allemaal wel of niet doet. Maar het gaat over gewone mensen. Gewone mensen zoals u en jij en ik. Als we aanvaarden wat Jezus deed aan het kruis. Ja, maar je moet dan toch wel gewoon geloven. Dat moet je dan toch doen. Ja, maar geloven is eigenlijk helemaal niks bijzonders. En soms maken we daar zo'n werk van. Hè, van wat geloven is. Maar het is eigenlijk helemaal niet zoveel bijzonders als wij dat doen. Geloven is niet dat je iets doet. Maar dat je iets ontvangt. Dat je iets beaamt. Als ik nou morgen zou zeggen, weet je wat, ik spring in de haven. Dan kan ik nog een beetje zwemmen, maar stel je voor dat ik niet kon zwemmen. Ik spring in de haven. Nou, dan verdrink ik als er niemand bij me komt. Dat is duidelijk. Maar stel je voor dat iemand mij naspringt. En mij redt. En die zegt, je moet je goed vasthouden aan me. En we klimmen allebei de kant op. En wie komt er in de kranten staan? Niet de redder, maar ik. Want ik zeg, wat heb ik dat geweldig gedaan. Ik heb die redder van mij toch zo geweldig vastgegrepen. Mijn vastgrijpen is zo geweldig. Ik heb zo'n geweldig gevoel bij mijn vastgrijpen. Het slaat natuurlijk totaal nergens op. Weet je wat geloven is? Dat je zelf niet in de krant wil komen staan. Met jouw geloof en je vastgrijpen. Maar dat de Heer Jezus wat belangrijker voor je gaat worden. Dat hij heel belangrijk gaat worden. Dat je aandacht hebt voor hem. En dat je het hem gewoon nazegt. Ik kwam voor jou, zegt hij. En dat je zegt van, ja maar ik vraag helemaal niet naar u. Toch kwam ik voor jou. En ik vergeef je zonde. Maar ik voel die zonde helemaal niet. Nee, maar ze zijn er wel. En ik denk dat ik dat wel kan zeggen, zegt God. En wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Nou, dat is het hele geloof, dat je er amen op zegt. Niet omdat je nou zo geweldig veel weet van je zonde en wat dat is. Niet dat je zoveel, heel veel begrijpt van de liefde van God, want dat begrijpen we ook als we 99 zijn, ook niet altijd alles van. Maar dat je God leert beamen, dat je amen zegt op het geloof. God zegt nog wel wat meer. Hij zegt, let je ook op wat ik zeg, hoe je leeft. En let je op wat ik zeg, in hoe mooi het is. In hoe mooi genade is, hoe mooi de Heere Jezus is. Pas als je bij de Heere Jezus bent, zie je wie jij bent. Zie je wie hij is. En dat je bij elkaar mag horen. En zul je ook merken wat je moet doen om daarbij te blijven. En zul je ook merken dat je bepaalde dingen niet meer kan doen. En zul je ook wel merken dat je bepaalde dingen moet opgeven. En trouwens, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Maar zul je ook merken hoe groot hij eigenlijk is en hoe lief hij je eigenlijk heeft. En misschien moet je daar maar eens gewoon om bidden. Gewoon maar vragen, Heer Jezus, laat me zien wie u bent. Laat me u merken in mijn leven. Maar het begint met gewoon te danken. Te danken dat hij naar deze wereld kwam. Voor deze wereld, voor jou, voor mij, voor ons allen. En dan wordt het vanzelf wel iets met je. En dan komt het vanzelf wel. Dan ga je zelf wel merken van, hé, ik ga wat doen voor hem. Hé, ik merk iets van hem. En dan zeg je gewoon, dank u voor uw genade voor een mens zoals ik. Want zo, ja, ik moet je eerlijk zeggen, zo heel slecht, zo heel beroerd zijn we niet altijd. En we hebben niet in de goot gelegen als we dat lied zingen, Amazing Grace. Dan denk je van, dat is iemand die helemaal in de goot lag. We zijn over het algemeen hele nette mensen die het best wel aardig keurig doen. Maar hij ziet ons hart. En hij zegt, jij mag erbij horen. Je mag bij mij horen. En ik zal je zien, laten zien wie je bent. Ik zal je laten zien wie ik ben. En je zult merken dat geloof alleen, het simpele geloof, alles met zich meebrengt. En daarom alleen aan God de eer. Amen. Vader in de hemel, we danken u dat we ook vandaag weer iets mogen weten en iets mogen horen wat in 1517 weer ontdekt is. Dat u ons genadig wil zijn en dat daar alles in besloten ligt. Dat u zo naar ons toe komt. Dat u al naar ons toe kwam toen we nog niet eens geboren waren. En dat de meesten van ons ook dat al hebben ondervonden, ook al beseffen we daar niks meer van. Maar dat toen we klein waren, u naar ons toe kwam en we gedoopt werden in uw naam. Toen al dacht u aan ons. En u heeft ons altijd omgeven met uw liefde, uw zorg, uw genade. U gaf ons zoveel. En u gaf ons ook uw woord. En daardoor alleen weten we het. Dat de Heer Jezus kwam en onze zonden droeg. En dat we daarom bij u mogen horen. Nergens andersom. Alleen omdat u uw zoon gaf. En u laat dat zo helemaal zien in ons leven. En we willen u daar heel hartelijk voor danken. Ook al zoeken we soms veel meer. En willen we van alles en willen we van alles meemaken. Maar hier danken we u voor. Dat we dit weten. En dat het ook zo is. En we kunnen niet meer voelen dat ons voorhoofd nat is. Maar het is wel zo. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. We danken u, Heere, dat u zo naar ons toe komt. En we bidden van u, helpt u ons om dat te beamen. En u weet u ook in wat voor tijd we leven. We leven in een tijd waarin we niet direct bewijzen hoeven te hebben. Maar waarin we het wel willen merken dat u er bent. Heere God, wilt u het ons laten merken? Wilt u het ons niet te moeilijk maken? Geef dat we open ogen mogen hebben en open oren om het te zien. Dat we het niet in de verkeerde richting zoeken. En dat we ook niet in de verkeerde richting iets willen voelen. Maar dat we kijken naar de Heere Jezus, wat hij deed aan het kruis. En dat we zo zullen merken dat dat iets is van toen, voor nu, voor anderen, voor mij. We danken u dat we daarom ook kerk mogen zijn. Niet als een gemeenschap van mensen die van alles moeten om het met u in orde te brengen. Maar die mogen leven uit de genade van u. We bidden van u, geef dat het ook inderdaad zo mag zijn. Dat we elkaar daarbij mogen helpen. Want we vergeten het elke keer weer. We vergeten altijd weer dat het geschenk een geschenk is dat we bij u mogen horen. We denken altijd weer dat het onze goedheid is of onze klus die we moeten klaren. We vergeten zo gemakkelijk dat het werkelijk volbracht is. Heere, helpt u ons om naar de Heer Jezus te kijken. En om hem het leven te vinden. We danken u voor grote mensen uit de kerkgeschiedenis. Iemand als Maarten Luther. Maar er zijn veel anderen ook. Uit vroeger tijd en later tijd. Mensen die veel betekend hebben voor mensen van die tijd. En ook voor ons nog steeds. Die iets van het geheim van u gezien hebben. We danken u voor hen. We danken u voor alle heiligen van vroeger tijd. En voor allen van vandaag. We danken u voor de kerk dat die er mag zijn. Gemeenschap der heiligen. Heren, we gaan straks weer hier vandaan. En we nemen onze plaats in het leven weer in. Gewoon naar school, gewoon aan ons werk. Wat we ook doen. Soms vergeten we het, soms praten we er nog over. Soms zijn we de enige die in de kerk waren. En soms denken we van, is het wel zo? Het kan ons zomaar aanvliegen. En waarom merk ik er zo weinig van? Het kan ons zomaar aanvliegen. Geef dan dat we in ieder geval aan het kruis van de Heere Jezus denken. En leert u ons met hem te leven. En dat we het weten, als we naar hem kijken, dan weten, dan is het ook zo. Dan hangt hij daar mijnentwege. En hij is opgestaan. Ook voor mij. Heere, stelt u ons zo tot een zegen ook op de plaats waar we wonen en werken en naar school gaan en onze dingen doen. Zegent u uw kerk wereldwijd. Denkt u aan onze leeftijdgenoten ver weg. In Noord-Korea, in Egypte en alle andere landen. Geef ze kracht en moed. Geef ons moed en kracht. Misschien hebben we het hier nog wel meer nodig. om onszelf te durven verloochenen, om voor u uit te komen. Niet alleen met onze woorden, maar misschien ook wel juist met onze daden. Geef dat dat in ieder geval niet met elkaar vloekt, wat we zeggen en wat we doen. Heer, bewaart u ons zo in de komende week, ook als het woensdag dankdag is. Bewaart u ons, gaat u met ons mee. Denkt u aan deze wereld, denkt u aan uw kerk. Denkt u ook aan ons heel persoonlijk. Ook als we ver weg zijn, u bent heel dichtbij. Hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zullen nu gecollecteerd worden. En daarna gaan we staan voor het lied. Ja, ik dank u voor uw genade. Marije beleidt met ons het geloof. En daarna zingen we Meer dan rijkdom.
De Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Daarom gaan we heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.